Gemeente, in gedachten gaan we nu staan voor de spiegel van Gods heilige wet en zien wij onszelf in het licht van zijn geboden. Daarna zingen wij, al dan niet met onze mond, maar zeker met ons hart, het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God. En wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. 79 vers 4. Toen sprak, en ook vanmorgen spreekt God al deze woorden en zegt: Ik ben de Heere, uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft deze woorden later samengevat in een hoofdsom toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben. Dat is de wet als het ware in één woord gevat, het woordje lief hebben. Waar het ook vanmorgen in de preek over zal gaan. De Heere uw God met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand, dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan deze, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we eerst samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. En willen we ook voorbeden en dankzegging doen. Laten wij samen bidden. Heere in de hemel, groot en eeuwig en almachtig God, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Tot u, Heere, naderen wij aan de morgen van deze nieuwe dag, voor uw heilig aangezicht. Op deze dag, Heere, de opstandingsdag van u, o Heer Jezus Christus, uit de doden. Wat we onlangs mochten gedenken. Dat heerlijke feit van Pasen waarin u de dood hebt overwonnen, ja, achter u gelaten. Want u, Heer Jezus, stond op uit het graf aan de kant van het eeuwig leven. Het leven zoals u het hebt bedoeld. Het leven waarin allen zullen delen die in dit leven, Heere, hun toevlucht leren nemen tot u. O Heere, wat een genade, dat ook dat deze dag weer verkondigd mag worden. Niet alleen hier in Kerkwijk, maar op zoveel plaatsen in ons land en ook wereldwijd. Dat heerlijke evangelie van vergeving van zonden, van verzoening door het bloed van Jezus Christus en het eeuwig, onvergankelijk leven. Leven, Heere, dat niet langer de reuk van dood en zonde daarmee omgeven is, maar wat is tot eer en glorie van uw grote naam. O Heere, die naam, die grote naam, daarvan mogen we ook iets zien buiten in het rijk van de natuur. We hebben het gezongen aan het begin van de dienst. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen. Hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen, al is het alleen maar, Heere, vanwege die schepping, die weer tot bloei, tot leven komt. En dat niet vanzelf, maar omdat uw machtige en krachtige hand, ja, uw Heilige Geest, die levend maakt, ook de natuur, daarachter zit. Maar Heer, als we daar een indruk van krijgen, van uw grootheid en majesteit, en door het licht van uw geest ook zijn gaan zien wie wij in onszelf voor u zijn. Ja, Heere, dan hebben we het ook in ons hart meegezongen, meegebeden, beleden. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? Ja, aans mensenzoon uw teerste liefde schenkt. Want dat toch, Heere, hebt u gedaan. U hebt om ons uw leven willen geven, om ons te bevrijden van de vloek, van de straf, vanwege onze zonden. O Heere, wij bidden u, geef ons daar ogen en een hart voor, om dat te zien, om dat ons ook te mogen toe-eigenen. O Heilige Geest, wil het doen. En leer ons, o Heere, niet te zien op onszelf, want daar zullen we het nooit vinden. Maar dat we telkens weer, Heere, het buiten onszelf zoeken. In u, o Heer Jezus Christus, de opgestane levensvorst. En wil daartoe, Heere, ook vanmorgen de verkondiging van uw woord nog dienstbaar maken en zegenen. We bidden u, Heere, om vergeving van al onze zonden, ook van de afgelopen week. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, zo hebben we zojuist gezongen. Nadat we stonden voor de spiegel van uw wet. O Heere, willen doen, zie ons niet aan in onszelf, maar in uw lieve Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Heere, zo komen we u danken voor het vele goede dat u ons nog schenkt. Vanmorgen de gezondheid om hier in uw huis of thuis of op een andere plaats mee te kunnen luisteren, mee te kunnen kijken. In deze tijd, Heere, waarin zoveel ziekte is vanwege het coronavirus. O Heere, wat een zegen, wat een genade als we daar nog van gevrijwaard bleven. En we bidden u, o God, geef dat we zo ook blijvend Voorzichtig blijven de maatregelen die worden afgekondigd door onze regering ook opvolgen. Waar we het allemaal, heren, hebben dat we er het steeds moeilijker gaan vinden om ons daaraan te houden. Maar heren, wil het ons geven. En wil bovenal geven, heren, dat het ook weer verdwijnen mag. Maar laat de roep die ervan uitgaat ook tot ons doorklinken. Want ook hierin, heren, zien we toch uw hand. Om ons wellicht opnieuw te brengen in die houding van afhankelijkheid, van erkenning van uw macht en majesteit. Waar we dachten, heren, dat we alles wel zo'n beetje in de hand hadden. Maar ook dat heeft het virus ons geleerd, hoe afhankelijk en hoe broos en vergankelijk het leven ten diepste is. Niet maakbaar, maar o zo kwetsbaar. Wil zo, heren, uw woord ook deze ochtend zegenen. We danken u, heren, met hen die voor wie het leven een aangename geur verspreidt. Heer, ook daarvoor mogen we u danken als we toch ondanks alles ons gelukkig voelen. Het leven ons als het ware toelacht, maar doe het ons beseffen, heren, dat ook dat geen verdienste is, maar genade van u. Maar ook als het zo anders is, als er zorgen zijn, als er moeite is, verdriet, gemis, rouw om hen die overleden zijn. En dan denken we vanmorgen, heren, aan de familie Versluis, waar vorige week zondag een geliefde moeder is overleden en ze afgelopen vrijdag stonden aan het open graf. O Heere, wat kan ook dat in ons hart teweeg brengen? Geef, Heere, dat u ook voor hen, dan dat ze het zo ook zullen ervaren, dat u de God van alle vertroosting bent. Wil ze zo vertroosten, Heere, dat bidden we ook voor de familie van Genderen, waar ook een geliefde moeder is overleden, die, zo u het geeft, aanstaande dinsdag begraven zal worden. O Heere, gedenk beide families, wees ze in alles nabij. We danken u met mevrouw van Aals, die thuis kwam uit het ziekenhuis, een kuur heeft ondergaan. O Heere, geef dat het ook gezegend mag worden, dat het werk mag doen wat ermee beoogd is. En geef ook haar, Heere, in dit alles toch het oog op u geslagen om het van u alleen ook te verwachten. We danken u, Heere, voor het 50-jarig bestaan van het Christelijk Zorgcentrum, het slot in Gameren. Het is ook dat, Heere, rijk dat we dat ook in onze tijd nog mogen hebben. Centra waar uw woord ook centraal mag staan. Heere, wil ze daarin in alles zegenen, opdat het ook verdere voortgang mag vinden. We bidden u, Heere, ook voor de broeder die verkozen is in de vacature van diaken, die daarmee worstelt. O Heere, geef licht daarover en geef ook hem, Heere, dat hij niet ziet op zichzelf. En dat het niet gaat om de vraag of we wel geschikt zijn, want dat zijn we geen van allen, Heren, maar dat het erom gaat vanuit de liefde tot u of we beschikbaar zijn. En dan zult u toch, Heren, geven ook daarin alles wat nodig is. U roept, maar u maakt ook bekwaam. En Heren, dan roept u geen bekwame mensen. Dat denken wij dan vaak, dat we van alles moeten kunnen en in alles zoveel tekortkomen. Maar u roept geen bekwame mensen, maar u bekwaamt de mensen die u roept. Leer ook dat, Heere, hem zien en wil geven dat hij zo ook tot die overgave mag komen om ook zo in uw koninkrijk dienstbaar te mogen zijn. Heere, wil ons zo allen gedenken. U weet wat er in onze hoofden, in onze harten is. Maak het stil, Heere, maak het rustig, als het wellicht daar stormen kan. En geef dat we zo uw woord ook mogen horen. Niet als een mening van een van uw dienaren, maar dat we daardoorheen, Heere, horen de stem van u, de levende God, de goede herder van de schapen. Hoor ons zo uit genade. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. We openen het woord van onze God, zoals u al gezegd is, in het evangelie zoals Johannes ons dat beschrijft. En wel in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 21. bekende geschiedenis. In de ochtend staat daar een man op de oever die gezien heeft hoe een aantal van zijn discipelen, want dat is Jezus, de hele nacht vergeefs gevist hebben. En hij zorgt dan ook voor dat eten voor de vis. Ze gaan samen eten op dat strand en dan lezen we vanaf vers 15 tot en met 19 het volgende. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. En hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. En hij, Jezus, zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. Tot zover de schriftlezing. Het uitgangspunt of de kerntekst voor de preek vindt u in vers 17. Die woorden van Jezus: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En dat antwoord van Petrus: Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Woorden waarin we ten eerste beluisteren een ontdekkende vraag en ten tweede een hartelijk antwoord, een ontdekkende vraag en een hartelijk antwoord. Ter inleiding daarop gaan we eerst zingen uit Psalm 103. En wel het tweede en het zevende vers, 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En het zevende vers: geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. 103, 2 en 7. Een ontdekkende vraag en een hartelijk antwoord. En dat naar aanleiding van Johannes 21, vers 17. Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Gemeente, Pasen ligt alweer een paar weken achter ons. Maar de echo van Pasen die klinkt nog door. Ook na bijna 2000 jaar nog. En de Heere wil ook dat die echo door blijft klinken, ook in uw, in jouw en in mijn leven. Want ja, de Heere is werkelijk opgestaan en heeft het nieuwe en ware leven aan het licht gebracht. Een leven dat niet langer de sfeer ademt van dood en verderf, van zonde en ongerechtigheid, maar een leven waarin de goede werken zichtbaar worden. Goede werken als vrucht, niet als voorwaarde, maar als vrucht van het geloof in de opgestane levensvorst. Een leven hier en nu tot zijn dienst bereid en een leven straks in zijn heerlijkheid. Maar gemeente, wat moet de Heer er toch ontzaggelijk veel moeite voor doen om het zover te krijgen? Want na zijn opstanding trof de heiland een en al ontreddering aan bij zijn volgelingen. Geen vreugde, geen blijdschap, geen hem bejubelen en door de straten van Jeruzalem voeren, maar een en al ontreddering, verdrietige vrouwen, angstige discipelen, teleurgestelde Emmausgangers en een ongelovige Thomas. Maar, en dat is nou de goede herder, de heiland zocht ze allemaal weer op. Hij liet ze niet zitten in hun wanhoop en vertwijfeling, maar hij betoont zich een ware herder van de schapen te zijn. En ook deze geschiedenis die we vanmorgen hebben gelezen en overdenken staat helemaal in dat kader. Het begin van dit hoofdstuk, u weet dat, ik heb het zojuist ook al gezegd, vertelt ons van de verschijning van Jezus aan de discipelen bij het meer van Galilea, ook wel de zee van Tiberias genoemd. Weer zocht hij ze op, voor de derde keer al, om opnieuw zijn wonderlijke macht aan hen te tonen. Ze hadden de hele nacht gevist, maar helemaal niets gevangen. Maar op bevel van Jezus worden dan de netten vol. En nadat ze dan gezamenlijk hebben gegeten, richt Jezus zich dan speciaal tot Petrus. Tot Petrus. Niet voor het eerst is dat trouwens sinds zijn opstanding. Want al eerder na de opstanding had Jezus met Petrus gesproken. Dat staat ons niet beschreven in de Bijbel, maar dat kunnen we er wel uit afleiden. En dat moet een heel persoonlijk onderhoud geweest zijn waar we verder dus niets van weten. Maar dat dat gesprek heeft plaatsgevonden, dat weten we onder andere van de Emmausgangers, die uit de mond van de verheugde discipelen te horen hadden gekregen, de Heere is waarlijk opgestaan en hij is aan Simon verschenen. En ook Paulus refereert daaraan in de brief aan de gemeente van Korinthe in 1 Korinthe 15. De gemeente, dat moet een heel, ja, heel intiem en teer gesprek geweest zijn tussen die twee. Want ongetwijfeld zal in dat gesprek de verloochening door Petrus, dat zal ook onderwerp van gesprek geweest zijn. En kwam het zo weer goed tussen hem en de Heere Jezus. En hier spreekt Jezus dan opnieuw met Petrus. Dat is wat ons als eerste opvalt. Hij richt zich speciaal tot Petrus. Een totaal onwaardige Petrus, die zich vanwege zijn verloochening van de meester, ja, onder diens ogen moest wegschamen. En dat wellicht ook gedaan heeft. En aan hem wordt nu de eer gegeven een apostel van Jezus te zijn en te blijven. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Jezus, gemeente, herstelt Petrus hier in het ambt, wat hij zich onwaardig gemaakt had. En Jezus doet dat dan door hem 3 keer dezelfde vraag te stellen. Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Houd je van mij? En daar gaan we nu wat op inzoomen. Ja, Simon, he, noemt Jezus hem weer. Is u opgevallen? Zijn oude naam dus. Niet bij zijn nieuwe naam. Petrus, he, de rots. Het is alsof Jezus opnieuw moet beginnen met zijn geliefde Petrus. Ach ja, gemeente, Simon Petrus, he, we kennen hem. En allemaal wel een beetje. Het beeld wat we van hem krijgen uit alles wat er beschreven is, dat hij ja, altijd wel een beetje haantje de voorste was. En ook heel zelfverzekerd kon optreden. Bijvoorbeeld toen Jezus zijn lijden en sterven aankondigde, wat was toen de reactie van Petrus? O nee, Heere, dat zal u nooit gebeuren. Al moest ik ook zelf met u sterven, maar dat nooit. En in de hof van Gethsemane had hij nog wild om zich heen gezwaaid met een zwaard. Ja, Petrus, hij was vol vuur, hè, vol ijver voor de Heere. O gemeente, dat is heerlijk als het zo ook in ons hart mag leven. Hè, vurig, vol liefde voor de Heere. Maar zat er bij Petrus ook niet iets bij van een ijveren in eigen kracht? En was er bij hem ook niet wat sprake toch van een wat roemen in zichzelf, dat hij zichzelf toch ook best nog wel hoog had staan? We trekken meteen maar een lijn. Gemeente, ijverig bezig zijn in de dienst van de Heere, dat is goed. Of dat nu als ambtsdrager is of als gewoon gemeentelid die andere dingen doet, we zullen er niets negatiefs van zeggen, nee zeker niet. En ik weet niet hoe het hier is, maar je mag als kerkenraad ook dankbaar zijn als er ook in de gemeente mensen zijn, hè, die ook de schouders eronder willen zetten. Maar waar het om gaat, gemeente, in dat alles, komt het nu voort uit de liefde tot de Heer. Om het wat dogmatisch te zeggen, zijn het vruchten, zijn die goede werken, zijn dat vruchten van het geloof. En dus tot eer van God. Dat is bepalend. En daar gaat het uiteindelijk ook om. Om de eer van God. En daarom is die vraag van de Heer Jezus ook zo ontdekkend voor ons vanmorgen. Want ja, gemeente, we kunnen veel weten over de Bijbel. En u hoort mij niet zeggen dat dat verkeerd is, integendeel. We kunnen veel doen in de gemeente en ook daarbuiten. Opkomen voor de zaak van Christus in uw gezin, op het werk, in de wereld om u heen. Allemaal mooi, allemaal goed. We kunnen zelfs een naam hebben bij de mensen. Die man, die vrouw, ja, dat is een echte. Dat is een echte. Die doet zoveel, of die praat zo graag en zo gemakkelijk over het geloof, waar ik dan wel eens jaloers op word. En toch, gemeente, hoe mooi allemaal ook, maar wat heb je eraan als de liefde erachter wordt gemist? Maar dat andere motieven ons drijven. Denk aan 1 Korinthe 13, waar Paulus het ook schrijft. Al had ik, al sprak ik alle talen, al gaf ik alles weg aan de armen wat ik had, ja, al zou ik zelfs mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, hè, voor de zaak van de Heere, maar ik had de liefde niet, dan was het niets. Dan stelde het niets voor. Dan gaat het er alleen maar koud en kil aan toe als de warme gloed van de liefde erin wordt gemist. En gemeente, daar win je ook niemand mee. Echt niet. Maar daar knapt men op af. En met al die dingen kunnen we ook wel wat worden, hè? En een beetje toch met de borst vooruit gaan lopen. Ja, nee, niet openlijk natuurlijk. Maar ondertussen toch wel. De gedachte, heeft die gedachte u nog nooit bekropen? Nou, mij wel. Dat je toch wel wat beter bent dan die mensen die, zoals we dat dan zeggen, nergens aan doen. Die maar een beetje voor het vaderland wegleven. Je wordt er een beetje van, dat je zo een soort waardigheid in jezelf meent te vinden. Omdat ik dit en dat allemaal doe of laat, daarom zit het met mij wel goed. De gemeente Petrus die had daar denk ik ook wel iets van. Maar hij heeft het in een diepe weg moeten afleren. Simon, zoon van Jona. Jezus herinnert hem met het noemen van die oude naam aan wie Petrus van huis uit en van zichzelf nu is. Petrus' gemeente wordt hierdoor aan zijn afkomst herinnerd. Hij was in Adam gevallen. Maar ook nadat hij door genade was opgetrokken, was hij weer teruggevallen. Dat gebeurt met kinderen van God. En zo, gemeente, noemt de Heere ook ons bij onze naam, als hij ons leven gaat onderzoeken. En wat is die naam? Zondaar. Zondaar. Kind van de oude Adam. Dat is ook onze afkomst. Gemeente, mooier kan ik het niet maken. Of menen we misschien die naam toch al wat ontgroeid te zijn? Ik hoop van harte van niet, gemeente, want dan staan we ook bloot aan de hoogmoed die uiteindelijk leidde tot de val van Petrus. En ik weet wel, dat zal hier niet anders zijn dan elders. We worden liever niet daaraan herinnerd. En niet als zondaren aangesproken, maar veel liever als gelovigen. Maar toch, gemeente, de Heere doet het wel. Jan, Jannie, Hans, Marie, zoon, dochter van Adam. Gemeente, leerden we het al beamen. Want dan blijft er van onze eigen dunk ook niets meer over. Maar gaan we het leren dat het enkel Gods genade is die ons redden kan. Oh, gemeente, en wat is die genade groot? Ja, met recht amazing grace, wonderbaarlijke genade. Want wat was Petrus diep gevallen. Hij had zelfs gezworen dat hij Christus niet kende. Vloekend en zwerend had hij hem afgezworen, terwijl hij nog geen, denk ik, 2 uur daarvoor, misschien 3, avondmaal met Jezus gevierd had. Moet je je voorstellen. En zijn naam zo heerlijk beleden had. En daar, op die binnenplaats bij Caiaphas, daar gooide hij die nieuwe naam te grabbel. Maar God, oh gemeente, dat is nou zo heerlijk. Als je dat erachteraan mag zeggen. Dat is nou genade. Dat is nu liefde van de allerhoogste orde. De Heere komt op zijn eigen werk terug. Want Christus had hier toch heel anders met Petrus om kunnen gaan. Hij had hem ook kunnen afzweren. Met alle recht, zoals Petrus ook hem had afgezworen. Maar het is Christus opzet niet om Petrus te midden van zijn broeders nu nog eens goed de les te lezen, zeg maar. Nee, de Heere zegt niet, ben jij nou Petrus? Ben jij nou die man die belijdenis heeft gedaan? Je hebt me losgelaten en daarom, jongen, laat ik jou ook los. Ja, zo zouden wij wellicht gedaan hebben. En zo doen we vaak ook. Laat maar eerlijk zijn. Zelfs in de kerk. We voelen ons o zo gemakkelijk en snel verheven boven mensen die zeg maar een scheve schaats gereden hebben. En schrijven ze vaak af. Die? Nee, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Weet je wat hij allemaal gedaan heeft? Hij heeft in de gevangenis gezeten. Hij heeft, noem het maar op, is zich te buiten gegaan aan drank in zijn leven. Nee, nee. Ach, gemeente, Christus is zo anders. Is zo anders. Hij schreef Petrus niet af. En het gaat hem er ook niet om Petrus nu eens even goed de waarheid te zeggen. Maar de Heere heeft slechts een vraag voor Petrus. Maar wel een vraag, gemeente, die bij zijn gevallen kind meer uitwerkt dan 1000 harde woorden. Want die vraag is doordrenkt van de liefde. Simon, heb je mij lief? Een vraag, gemeente, die ontdekkend is tot op de bodem van het hart. En die Petrus ook weer op de juiste plaats brengt, namelijk aan Jezus' hart en aan zijn voeten. O gemeente, de Heere werkt nooit met wraaklust. Nee, de hitte van zijn gramschap is geblust. Gij hebt in gunst, zo zingt de psalmdichter, en niet in wraak uw lust. Geen wraaklust, maar hij laat een mens bukken. Ja, dat wel. Maar door de kracht van zijn liefde. Dat zien we ook hier gebeuren. Want die ontdekkende vraag leidt tot een hartelijk antwoord. Onze tweede gedachte, en die wat langer. Gemeente, de Heer Jezus stelt drie keer dezelfde vraag. Althans, zo lijkt het. Maar toch is er wel degelijk wat verschil op te merken. En dan blijkt, gemeente, ook weer dat genade ja zachte handen heeft, maar tegelijk ook eerlijk, ontdekkend en verootmoedigend is. Drie keer dezelfde vraag en toch is het niet hetzelfde. Kijkt u maar met me mee zometeen. De eerste keer vraagt Jezus: Petrus, heb je mij meer lief dan deze? Meer dan je collega-discipelen. En daarmee herinnert Jezus Petrus aan zijn grootspraak. Hij had zich immers in die zin ook uitgelaten. Heren, al zullen ze allemaal aan u geërgerd worden en u in de steek laten, ik er niet. Nee, ik er niet hoor. Maar uit zijn antwoord blijkt, gemeente, dat Petrus hier zijn grootspraak wel kwijt is. Hij is niet meer zo resoluut zoals hij eerder was. Want hij geeft maar voor een deel antwoord op Jezus' vraag. En hij waagt het niet langer om nog een vergelijk te maken tussen hem en de anderen, maar heel bescheiden antwoordt hij: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij bevestigt wel zijn liefhebben, maar niet meer dan de anderen. Ziet u, de grote Petrus is klein geworden. Zijn hoogmoed is geknakt. Zo blijkt uit dit antwoord. En dat hij klein geworden is, blijkt ook uit de manier waarop hij het zegt, gemeente. Want als de Heer hem vraagt of hij hem lief heeft, dan gebruikt Jezus een woord dat in het Grieks een sterke, alles overtreffende liefde aanduidt. En u kent wellicht dat woord wel. Agape. Dat kennen we wellicht. Het is de liefde die in 1 Korinthe 13 wordt bezongen. Liefhebben is dat zoals je als man je vrouw, als vrouw je man lief hebt. Of je kind en je ouders. Innig en onvoorwaardelijk. Maar Petrus, gemeente, gebruikt in zijn antwoord niet hetzelfde woord als Jezus, maar een ander woord dat wat zwakker is. Filio. Dat is ook liefde, maar meer een houden van, dat meer in de richting van vriendschap en genegenheid gaat. En dat gaat wat minder diep, zou je kunnen zeggen. En in de herziene Statenvertaling, die u hier ook leest, komt dat onderscheid mooi naar voren. Terwijl dat helaas in de oude Statenvertaling niet zo is. Want dat sterke woord is hier vertaald met liefhebben en dat zwakkere met houden van. Wij hebben in onze taal, in onze Nederlandse taal, niet zoveel woorden daarvoor. In het Grieks heb je er nog eentje. Als het gaat om houden van, om liefhebben. Maar ook wij hebben wel verschil daarin. Want als je zegt, ik houd van mijn vrouw. Als ik dat zeg, dan meen ik dat ook van harte. Maar ik hou ook van lekker eten. Ik noem maar wat. Nou, u voelt allemaal wel aan, dat is toch een ander houden van. Ik houd van mijn vrouw of ik houd van lekker eten. Daar zit best een verschil in. Maar ik kan ook zeggen, ik heb mijn vrouw lief. Van harte. Maar ik ga niet zeggen, ik heb lekker eten lief. Snapt u nou? Dat verschil, dat zie je hier. Dat gaat toch wat, dat is, ligt toch op een wat ander vlak. En op die vraag naar die sterke liefde durft Petrus geen volmondig ja te zeggen. Maar hij kan ook geen nee zeggen. En daarom is het wel van harte ja, Heere. Ja, Heere. Maar met dat zwakkere woord duidt hij zijn liefde voor Jezus aan. U ziet dat in vers 15. Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus vroeg, heb je mij lief? En de tweede keer gebruikt Jezus hetzelfde sterke woord, maar nu zonder die toevoeging meer dan deze. Petrus, Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Jezus, gemeente, heeft Petrus ootmoed gezien. En Petrus geeft weer hetzelfde antwoord als de eerste keer, in vers 16. Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Maar dan de derde keer, dan gebruikt Jezus in zijn vraag ook dat zwakkere woord voor liefde, filio. En is het dan, Simon, hou je van me? Dus in de zin van genegen, met andere woorden, gemeente, Jezus daalt tot hem af. En gaat als het ware naast Petrus staan. En zo brengt zij de heiland zijn gevallen discipel weer daar waar hij wezen moet. Aan zijn voeten en aan zijn hart. Petrus, zou u kunnen zeggen, doet opnieuw belijdenis. Nu hij klein gemaakt door Jezus, hem opnieuw zijn liefde verklaart. De gemeente Petrus heeft zijn zelfvertrouwen ingewisseld voor Gods vertrouwen, daartoe gebracht door Jezus zelf. En zo wordt hij hier in het openbaar in zijn ambt hersteld. En krijgt hij de opdracht om de kudde van de goede herder te gaan weiden en te gaan hoeden. Wonderlijk, toch? Gemeente, zien we hoe de Heer nou te werk gaat. Hij brengt tot het inzicht in eigen onmacht en onkunde op een tactvolle en liefdevolle manier. Drie keer had Petrus Jezus verloochend. En drie keer klinkt tot hem die vraag, heb je mij lief? Of hou je van me? Petrus, dat zie je hier duidelijk, werd er klein onder. Ziende op zijn eigen geringheid en zwakheid, ziet hij op naar Jezus' grootheid en zijn diepe liefde. Onwaardig om nog een discipel genoemd te worden. Onwaardig ook om een apostel te zijn. Ja, onwaardig om in die liefde van Christus te delen. Wat dat betreft, als Petrus op zichzelf zou zien, dan zou hij met de mond vol tanden hebben gestaan bij die vraag van Jezus. En toch, een hartelijk, ja, Heere, ik houd van u. Hoe kan dat? Zo vraagt u zich misschien wel af. Hoe kan dat nu? Nou, gemeente, dat is nou de kracht van de verkiezende liefde van God in Christus. Die hij lief gehad heeft, zo zegt Johannes op een andere plaats. Die heeft hij lief gehad tot het einde. En door alles heen en ondanks alles. En daarom liet Christus hem niet los. Maar zocht hij ook Petrus weer op om die liefdesband te herstellen. Daar hebt u namelijk de grond van Petrus' belijdenis. Ja, Heere, u weet dat ik van u hou. En we horen er als het ware in één adem achteraan, omdat u mij eerst zo hebt lief gehad. Gemeente, wat is nou de les voor ons vanmorgen? Wel dit. De Heere, hij vraagt naar liefde. De Heere vraagt niet of Petrus wel genoeg kennis heeft van de Bijbel. Kennis kun je opdoen door opvoeding of door studie. En de Heere vraagt ook niet of Petrus wel goed bekeerd is. Want wat heb je aan een bekering in het verleden zonder de liefdesband in het heden? En ook wordt hem niet gevraagd of hij wel voldoende zondekennis heeft. Of dat zijn berouw wel diep genoeg geweest is. Zelfs vraagt de Heere niet naar zijn geloof. Want ach gemeente, wat is ons geloof waard? Wat is nou ons geloof waard? Zeg nou eens eerlijk, hebt u wat aan uw geloof? Dat hoor je mensen wel eens zeggen en dan begrijp ik wel wat ze bedoelen. Maar heb je nou echt wat aan je geloof? Nou gemeente, ik niet. Weet u waar ik wat aan heb? Aan de God waarin ik geloof. aan Christus waarin ik geloof. Daar heb ik wat aan. Maar aan mijn geloof, ach, daar is ook nog zoveel van te zeggen. Ik moet denken aan een dominee die op catechisatie het ook had over wedergeboorte, over bekering. Dat uitlegde en een van de catechisanten vroeg dominee aan het eind, vroeg hij dat, dominee, bent u nou bekeerd? En weet je wat die dominee zei? Ach jongen, de Heere is ermee bezig. Begrijpt u? Heb je mij lief? Gemeente, het antwoord op die vraag, dat is alles beslissend als het gaat om onze eeuwige staat en bestemming. Geloof zonder de liefde en de liefde werken is een dood geloof. Lees maar bij Jacobus, die is heel radicaal. Het geloof zonder de werken, zegt Jacobus, dat is dood. Dat is niet een half geloof of een onvolkomen geloof, dat is gewoon niks. Geloof zonder de werken is dood. Geloof moet blijken uit onze praktijken. En zo is die vraag, gemeente, ook ontdekkend voor ons. En laten we dat maar stellen aan elkaar. Hoe is nou de kwaliteit van de relatie, van onze relatie met de Heer? Is er sprake van een echte liefdesrelatie? Of ervaren we het slechts als een verplichting? Uit angst misschien? Uit enkel eigen belang? Alleen maar om in de hemel te komen? Heb je mij lief? De Heer Jezus komt ook ons vanmorgen die vraag stellen. Ook jullie jongens en meisjes, jonge vrienden. Heb je de Heere lief? Dat is bepalend. En wat geven wij dan voor antwoord? En dan hoef je mij geen antwoord te geven, maar geef het dan maar aan de Heer. U hebt wellicht ook belijdenis gedaan. Langer of korter geleden. Maar als de Heer u nu vraagt, heb je mij lief? Herkennen we ons dan misschien ook in Petrus? En dat we onszelf ook moeten beschuldigen, omdat we de Heere ook alweer zo vaak daarna verloochenden. Omdat we niet waren en omdat we niet zijn die we moeten zijn, ook na onze belijdenis niet. O gemeente, de Heere vraagt ook van ons, jawel, het maximum aan liefde met dat sterke woord. Heb je mij lief, agape, net als bij Petrus. Denk maar aan het grote gebod, we hebben het zojuist nog weer gehoord. U zult de Heere uw God lief hebben. Dat is ook dat die agape, met heel je hart, met heel je wezen, met heel je hebben en houden, zeg maar. En de naaste lief hebben als uzelf. Dat vraagt de Heere ook van ons, net als bij Petrus. En dat mag hij ook vragen, want hij heeft er recht op. Maar hier blijkt ook, gemeente, en dat is nou weer die genade, dat een kleine liefde al genoeg is om een volgeling van hem te zijn. En om ons in zijn dienst te willen gebruiken. Hoe is het mogelijk, zeg je dan? Wonderlijk toch, als je op jezelf ziet. Broeders, toch? Zo is het toch. Als je op jezelf ziet, dan zeg je, ach, hoe heeft de Heer me ooit daarvoor kunnen roepen? En toch, dat hij ons zo verder wil onderwijzen in zijn weg, om die gewillig en ook gehoorzaam te gaan. Dat is de weg van de zelfverloochening, ja. En de toewijding aan hem. Gemeente, Jezus zocht Petrus weer op. En brengt hem tot een nieuw belijden. En ligt daarin ook niet voor ons een grote troost. Als we ook ontdekt zijn aan onze zondigheid, aan onze tekorten en onze gebreken. Ook na ontvangen genade, als ook wij weer terugvielen in oude patronen van de zonde. Het is niet uw liefde, maar gemeente, het is zijn liefde die bepalend is. Er kwam eens iemand bij de dominee die topde ook met die vraag van Jezus ook aan hem. Heb je mij lief? En hij beschuldigde zichzelf van zoveel lauwheid. En twijfelde daardoor ook aan zijn genadestaat. En daarop zei die dominee, jongen, je moet het omdraaien. Zoek niet allereerst naar jouw liefde voor Jezus, maar let vooral op Jezus' liefde voor jou. Gemeente, maak niet uw liefde tot basis van Jezus' liefde. want dan vindt u nooit rust. Maar als u in geloof mag zien op zijn zondaarsliefde, dan wordt het wonder zo groot dat het hart van Christus nu uitgaat naar mensen die nooit iets anders hebben gedaan dan hem verloochenen en bedroeven. Toch, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst zo geweldig heeft lief gehad. En daarin ligt nu het wonder, dat hij u dan ook vasthoudt in zijn opzoekende liefde. Want hij kent de zijnen, ook als de zijnen zichzelf niet meer kennen. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. We hebben het gezongen, hoe zwak van moed, hoe klein van krachten ze zijn. Ja, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gemeente, de Heere verlaat niet wat zijn hand begon. En dat mogen wij ook niet doen. Kom er dan maar mee tevoorschijn. En beleid het de Heere maar eerlijk. Heere, u weet het. U weet het, want u weet alle dingen. En die alwetendheid van Christus kan ons soms ook verschrikken. Jazeker. Als we bedenken dat ook onze verborgen zonden, die geen mens weet, maar dat die ook voor hem klaar en helder zichtbaar zijn. Maar het antwoord van Petrus is het juist die alwetendheid, gemeente, waar Petrus zich op beroept en die hem rust geeft. Heere, u weet het, u weet het, u weet alle dingen. Die alwetendheid van de Heere wordt Petrus hier tot troost. Net als David in Psalm 139, waar hij zingt, Heere, u doorgrondt en kent mij. U weet wat er in mijn hart is. Ja, dat kan je verschrikken als je nog ver bij de Heere vandaan leeft. Maar het is je tot troost, hè, als je de Heere mag kennen en weet hoe genadig hij is. U weet wat er in mijn hart is. Heere, u weet het, u weet het. Ja, ook van mijn zondige overtredingen. U weet hoe zwaar ik heb gezondigd. Alles getuigt tegen mij. Ik heb er het slechtste van afgebracht van al uw discipelen. Maar Heere, u weet ook dat ik toch de liefde in mijn hart niet verloren heb. U weet het, Heere, dat ik bittere tranen heb geschreid. Bitter omdat de liefde gebleven was. Want gemeente, waar geen liefde is, daar is ook geen berouw over de zonde. Maar daar stappen we er ook vrij gemakkelijk weer altijd overheen. En Heere, als u mij zou vragen of ik u trouw kan blijven, als u mij zou vragen of ik er iets van terecht kan brengen, of als u mij zou vragen of ik het ja-woord van mijn belijdenis kan waarmaken, en als u mij zou vragen of ik het kan waarmaken om in uw dienst in het ambt ook te treden, Heere, dan kan ik niets anders antwoorden dan dat u van mij niets hebt te verwachten. Dan kan ik alleen maar zeggen, ik heb het allemaal verknoeid en verzondigd. Maar Heere, als u mij vraagt of ik u lief heb, dan zeg ik met heel mijn hart, ja Heere, u weet het. Gemeente, herkennen we ons daar misschien in? De liefde van Christus kennen, dat maakt dat zonden dan tot wonden worden. Want de liefde, die kent ook pijn en verdriet over de zonde. En dat is heel wat anders dan angst en straf voor de gevolgen van de zonde. Maar waar alle liefde gemist wordt, stappen we zo gemakkelijk weer over de zonde heen. Ach ja, dominee, we zijn toch allemaal zondaren, hè? En we doen toch allemaal wel eens wat verkeerd. Ja, dat is nou eenmaal zo. Nee, dan is er van liefde niet veel sprake. Gemeente, de Heere weet het. De Heere weet het. Van ieder van ons persoonlijk. En hij onderzoekt ook ons hart op die liefde. Ach, gemeente, en wie is die liefde van ons dan meer waard dan Jezus Christus, het vlekkeloze lam van God. Hij die alles voor ons over had, toen wij nog dood in zonde en misdaden waren, daalde hij voor ons neer uit de hemel. En gaf in die bittere kruisdood voor ons zijn leven, waardoor hij ons vrijmaakte van schuld, vloek, straf en eeuwige dood. En hij stond op om ons de vrede, de gerechtigheid en het leven, het ware leven deelachtig te maken. Ja, meer nog, Hij is opnieuw, we zijn op weg naar hemelvaart. Hij is opnieuw de hemel binnengegaan. Om er voor de troon van God onze zaak te bepleiten. En leeft daar nu om voor ons te bidden. En draagt onze naam in zijn priesterlijk hart. Is deze Jezus onze liefde dan niet meer dan waard? Wekt dat dan geen wederliefde tot hem op in ons hart? Verbreekt dat je hart dan niet? O gemeente, zijn liefde gaat nog altijd uit tot zondaren. Ook vandaag, ook nu klinkt die vraag aan u, aan mij, aan jou. Heb je mij lief? Liefde waardoor het geloof werkt. Dan komen onze goede werken op de juiste plaats te staan als vrucht van de liefde. Van die liefde worden ze zichtbaar in ons leven. Een leven dat hoe langer hoe meer aan hem gewijd wordt. Hebt u mij lief? We gaan naar een afronding. Ik weet, gemeente, mensen kunnen soms enorm met die vraag tobben als het hier om gaat. Misschien u ook wel, of jij. Als u gevraagd zou worden, bent u bekeerd? Ben jij een kind van God? Kent u genade? Op al die vragen zou je misschien geen ja durven zeggen. En dat merken we ook regelmatig in het pastoraat. Maar gemeente, de Heere stelt niet allerlei vragen. Maar hij stelt maar één vraag. Eén vraag slechts. Heb je mij lief? En als dat waar is, dan zult u zich het antwoord van Petrus daarin goed kunnen vinden. Dan wordt daarin als het ware je hart verklaard. Van en in mezelf alles tegen. Maar toch zeg ik dan, ja Heere, u heb ik lief. En u kan en u wil ik niet meer missen, want u hebt mij eerst zo uitnemend lief gehad. O gemeente, we mogen niet rusten voordat we dat kunnen zeggen, staande voor de rechterstoel van de alwetende. Want mensen, ja, die zien slechts de buitenkant. Maar de Heere ziet het hart aan en hij vraagt naar liefde. Hoe beschroomd dan misschien ook. Maar het komt erop aan dat we het met Petrus kunnen zeggen, Heere, u weet alle dingen. U en niet de mensen. U die mij niet alleen op zondag ziet, maar ook in de week. Niet alleen in de kerk, maar ook in de openbaarheid. Ook in de eenzaamheid als ik alleen ben. U die niet alleen mijn woorden hoort, maar ook mijn gedachten leest. U weet het, Heere. U heb ik lief. Want u, getrouwe Heere, hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. U schenkt mij hulp en u redt mij keer op keer. En al is mijn liefde dan nog onder de maat, het vloeit wel voort uit de grote bron van liefde. Want in hem die deze vraag stelt, is de volheid te vinden. En ziende op hem, leert mij dat ook zingen. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U, al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Omdat gij, o Heer Jezus, dat hebt gedaan. Amen. Laten we dat als antwoord ook zingen. In ons hart meezingen. Dat is Psalm 116. En daarvan het eerste bekende wat de kinderen zeker ook kennen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Ook het derde, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Wacht even. Ja. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich op het gebed. En het tiende, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn geloften brengen. 1, 3 en 10 van Psalm 116. Gemeente, laten we samen de Heere danken. O Heer, en hoe zullen we u ooit recht danken voor alles wat u gedaan hebt, voor uw opzoekende liefde, waar we ook vanmorgen weer van mochten horen. U, Heere, ja, al onze liefde waardig. Wil dat, Heere, in onze harten werken en versterken. Waar er vaak nog zoveel liefde is voor de dingen van de wereld, waar we zo in op kunnen gaan, zo op gefocust kunnen zijn. Maar Heere, wat een heerlijkheid. De heerlijkheid die u geeft en die u bereid hebt voor allen die het in dit leven van u leren verwachten. Ach Heere, steek daar mijlen ver bovenuit. In geen enkel opzicht te vergelijken met wat dan ook van dit leven. Ook al zijn we, Heere, dankbaar als het ons ook in het aardse leven goed mag gaan. Maar bewaar ons, o Heere, dat we daar ons hart aan hechten. Heere, wat een liefde die u had ook tot Petrus en tot alle Petrussen, waar we ons ook in herkennen. U verloochend, al zo vaak. En telkens weer opnieuw. Maar u, Heere, komt opnieuw tot ons. Om ons weer tot uw hart en aan uw voeten te brengen. Wil daartoe, Heere, ook gebruiken de verkondiging van deze morgen. Ons allen zo gedenken als we wellicht ook met die vragen worstelen. Of juist helemaal niet. U weet, Heere, wat we nodig hebben. Wil het ons allen schenken. Gedenk zo de gemeente ook hier. Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen. Met hen, Heere, die er leiding aan mogen geven. Uw dienaar hier, dominee Van de Wind. Zo u het geeft, Heere, de aanstaande dienaar, dominee Voets, wil ook hem gedenken en nabij zijn. In het verder afronden van zijn taak in de Ridderkerk en de overkomst naar hier. Heere, ook daarin betoont u nog uw goedheid, dat u dan ook weer op uw tijd dienaren van uw woord zendt. Gedenk de kerkenraden, kerkenraden, Heere, wil ze bedouwen met uw geest, wijsheid, maar bovenal ook liefde in hun hart geven, om de gemeente ook te leiden en te bewaren bij uw woord. Dat het ons daarin, Heere, ook niet te doen zal zijn om eigen eer, of om eigen standpunten, kost wat kost, overeind te houden. Maar dat we ons ook geleid weten door u, Heer, en dat we gedreven worden in alle dingen die we vinden en die we beslissen door de liefde tot u en tot de gemeente. Zegen ons, o Heer, ook het verdere van deze dag. Laat het in alle opzichten een dag zijn zoals door u bedoeld, om aan u gewijd en geheiligd te zijn. En breng ons, Heer, ook vanmiddag of vanavond in de tweede dienst weer samen, voor zover dat kan, en anders thuis, dat we dan ook weer inschakelen. Verheerlijk zo uw naam, Heere. Vergeef ons al het verkeerde. We bidden u het uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 25, het vijfde vers: loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan voor hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En dan de vraag er ook achteraan: wie heeft lust de Heren te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed? 5 en 6 van Psalm 25. Thank you. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.